One Love. Dan denk je meteen aan het beroemde nummer van Bob Marley. Of aan de actie in het betaalde voetbal tegen racisme. Maurice Ouderland is de bedenker van deze beweging. En in deze aflevering van Kan ik bestaan niet vertelt hij het prachtige verhaal over het ontstaan van One Love.
Voor deze keer zit ik achter een laptop en niet in een studio, want degene met wie ik ga praten, die zit heel ver weg in Miami en daar is het nu. Hoe laat is het daar, Maurice?
Jeetje, bijna 1:30.
1:30 en hier is het 6:30 s'avonds en het grootste verschil is dat het hier 2 graden vriest en bij jou niet. Ik denk dat zo ongeveer het verschil is.
Ja, dat klopt.
Ja. je tint is ook goed, lekker bruin.
Dankjewel.
Maurice, welkom in Kan Niet Bestaat Niet. Ik heb altijd een vraag die ik altijd als eerste stel. En dat is, wat was je allereerste baantje toen je jong was?
Ja. Mijn allereerste baantje? Ik heb in een Levi's store gewerkt.
Kijk.
Ik was daar verkoper van 501 jeans. Van alle jeans, maar 501 was by far de populairste. Dat was in de tijd met die reclames met Brad Pitt en de ja. Joker.
Is dat ooit zo?
Die verkochten we echt als warme broodjes. Die waren 149 gulden per stuk.
Dat was heel duur.
Dat was toen al heel duur. Ja. En er kwamen echt mensen die wilden 4 kleuren. En dan, gekke werk. Dus op donderdagavond en zaterdag.
Ja, hoe oud was je toen?
Ja. Ik denk een jaar of 18, 19 gok ik. Ja. Ik zal misschien daarvoor ook nog iets gedaan hebben, maar...
Ja, wij komen ongeveer uit hetzelfde bouwjaar en dat was de geen internet tijdperk, dat alles nog met de televisiereclames gedaan werd. En ik heb op mijn kantoor, niet hier, in mijn andere kantoor heb ik zo'n gele pop zitten, dat is Mr. Oizo. Die zat ook ooit in een reclame van Levi's, ik weet niet of je dat nog weet, dat toen dat house nummertje had die gemaakt, dat was echt geweldig. Heel veel mensen herkennen dat nog niet een beetje uit dezelfde tijd als ons komen.
Ja, klopt.
Hey, jij zit in Miami, hè? Daar ben je heen gegaan vanwege mensen die bij je gezin horen die daar zitten. Ik wil heel even weten, voordat we naar de essentie van deze podcast gaan. Hoe groot is de cultuurschok als je van Nederland naar Miami gaat?
Oh, die is best wel groot. Sowieso, hè, Nederland, Amerika is best... allebei westerse werelden, maar wel, er zit wel wat verschil in cultuur waar je even aan moet wennen. En daarbij is bijvoorbeeld New York weer heel anders dan Miami. Hier veel Latijns-Amerikaans, dus het swingt. Veel vrolijke mensen. De andere kant is weer ontzettend met hun uiterlijk bezig. Ik ben ook in L.A. geweest, daar had ik het verwacht. Hè. Daar komt Plastic Fantastic vandaan.
Ja.
Maar zoals hier in Miami is er eigenlijk geen andere plek. Tenminste, ik ben in Las Vegas natuurlijk een keer geweest, CS.
Ja.
Maar
ja.
Goed, dat zijn dan vooral toeristen die allemaal bij elkaar komen. En dan trekt soort aan. Maar hier is het... De plastische chirurg heeft het druk, laat ik het zo zeggen. En dat maakt dan niet uit of je businessmensen ontmoet of gewoon de nanny in de straat. Iedereen heeft rondingen. Ja.
Dat
was wel een shock. En voor de rest, de mensen zelf zijn super aardig. Maar wel moeilijker te doorgronden dan ik had verwacht. En dat merk je ook wel met zaken doen. Dus als je persoon je hebt vrij snel contact. Je kan hier buiten staan en binnen no time heb je contact. Een praatje met iemand. En vaak ga je ook nog, hier heb je mijn business card. Maar als je dan belt, dan is het, hoe is dit? En wij Nederlanders, wij doen er wat langer over om zo'n kaart te geven. Maar als we hem geven, dan onthouden we ook. Maak een mental note. En dat lijkt hier wat verder weg. Maar goed, is mijn ervaring. Het kan zijn dat dat toeval is, maar ik heb zo'n vermoeden dat dat wel een beetje de core is. Ja.
Ja, nou, het is dus eigenlijk wat wij verwachten, dat is dus ook zo. Hey, dat contact maken en dergelijke, communiceren, dat is, zeg maar, zit in jouw DNA, your DNA. Zoals bijna alle gasten van deze podcast, die ken ik wel. We hebben ook een verleden en dat ligt ergens rond 2008, 2009, 2010. Met het begin van Android in de Benelux en met mijn bedrijf, website Android World, hebben we ontzettend leuke dingen gedaan. We zeiden ook vooraf, dat waren de gouden tijden, toen alles nog kon en budget, dat was geen issue. Prachtige tijd. We gaan niet heel je doopsel lichten, maar dan moeten mensen maar even op je LinkedIn kijken. Maar je hebt heel veel gedaan. Je hebt bij Vodafone gezeten, fusies begeleid, je hebt Motorola gedaan, je hebt Samsung gedaan. Maar op een gegeven moment ben jij bij de KNVB terechtgekomen. Wat ging je daar doen?
Dat klopt. Dat was na foto van Ziggo. Ik werd gevraagd om daar hoofdcommunicatie te worden. Bij de KNVB. Daar waren eerder altijd allemaal communicatie-eilandjes. Dus je had een Marcom-eiland en een corporate-eiland. En daar wilden ze meer een geheel van smeden. En daar werd ik toen voor gevraagd. En als derde ouderland in de familie leek me dat een hele mooie uitdaging.
Want derde ouderland in de familie?
Bij de KNVB.
Papa en een opa?
Ja, nee, papa als voetballer. Ik heb nog foto's van hem dat hij aan het trainen was voor het Nederlands elftal in Zeist. En dezelfde grond waar ik dus liep. En mijn broer is, ook een zoon van mijn vader, die is daar fysiotherapeut geweest heel lang. En ik was daar dan nu ineens de communicatieman. En dat, dus iedereen zijn eigen expertise, zal ik maar zeggen. En dat sprak me erg aan. Daarom heb ik ook ja gezegd. Ja.
Ja. Hey, KNVB, dat is niet een bedrijf zoals Vodafone, Ziggo, Motorola, Samsung en dergelijke. Dat is toch iets heel aparts. Ik ken jou als een hele, ik moet zeggen, niet snel in de negativiteit, maar moderne man. Weet je, hoe verliep dat voor jou? Voor mij is dat toch een beetje een gelaagde organisatie.
Ja, het is wel anders. Absoluut. Ook naar de buitenwereld toe wordt toch een beetje als een soort van overheid gezien, maar dan van het voetbal. Maar ik moet zeggen, ik was aangenaam verrast. Er werken echt zoveel mensen met passie. En ik denk dat ik, zeker nu ik terug kan kijken, dat misschien bij al mijn banen wel zo geweest is. Dat je altijd met mensen werkt die ontzettend veel passie hebben. Dus bij Heineken was dat het bier. Bij de telefoonmakers, als je daar met de technische jongens zat van Motorola, van Samsung. Met sommigen heb ik nog steeds contact. Dan denk je, ja, die zitten zo gepassioneerd in die wereld. Wij moeten het verkopen. Dat is een ander verhaal. En bij het voetbal is dat hetzelfde. Er wordt heel veel commentaar gegeven op die KNVB. En natuurlijk, er worden fouten gemaakt. Maar het is ook non-stop. Hè? Ik bedoel, voetbal is bijna 24/7 nowadays. En dan komt het weekend er nog bij. En dan gaat het pas echt gebeuren. Maar er zitten zoveel mensen met liefde voor dat spelletje. Dat het aandoenlijk is niet het juiste woord. Maar ik voelde me daar wel thuis als in, oké, de organisatie is anders. Maar hier zitten eigenlijk allemaal mensen die ervoor zorgen dat er elk weekend 30.000 wedstrijden gespeeld kunnen worden. Op amateurniveau.
Bizar. Ja, bizar.
Bizar.
Ja, ik ben een tijdje geleden op Zeist geweest. Was ik heel lang niet geweest. En toen viel me op hoe groot die organisatie is. Hoe massaal dat is.
Ja. En een mooi complex ook. Hè? Dat hebben ze echt heel, heel goed voor elkaar. Het ziet er mooi uit. Het ademt voetbal. Ik heb dat ook gezegd in mijn openingsspeech naar mijn team. Hè? Ik had 20 man ineens onder me. Ook gezegd voor heel veel zal dit heel normaal zijn als je hier 5 jaar zit. Maar elke keer als ik hier aankom rijden, denk ik van wauw. Ja, dit straalde wel voetbal uit. Natuurlijk als je bij de Kuip rijdt of in Eindhoven of in Amsterdam. Dat ademt ook voetbal. Maar ik kom uit een tijd waar FC Amsterdam nog bestond, bij wijze van spreken, op de bijvelden van het Olympisch Stadion. Of je ging naar Blauw-Wit in Amsterdam of AFC, waar ik dan bijvoorbeeld, en je rookt dan echt het gras. Ja, dat heb ik ook als ik bij de KNVB aankom rijden. Dat hebben ze echt heel knap gedaan. En het is massaal. Er werken iets van 500 mensen uit mijn hoofd. En die zijn elke dag met voetbal bezig. Ja, het klinkt belachelijk, maar zo groot is die sport. En met name de amateursport. En dat mis ik hier in Amerika enorm. En dat grassroots, dat is hier heel anders ingericht. Daar mogen we echt trots op zijn in Nederland. En dat is niet alleen voetbal. Maar met voetbal heb je zoveel clubs dat het... Het is veel werk, maar er wordt echt goed werk gedaan. Dus ik ben best trots, zeker toen ik er begon, maar nu ook als ik terugkijk op zo'n organisatie als de KNVB. Dat mag niet onderschat worden.
Nee, ik rij elke dag langs de Kuip en langs Varkenoord. Dat is helemaal vernieuwd, dat is prachtig complex geworden. En elke dag zie ik daar tientallen mensen lopen van Feyenoord die daar met kinderen bezig zijn, die daar wedstrijden voor de dames organiseren. Vanavond wordt er ook weer gespeeld in de Kuip en ze worden die frietenten weer opgezet. Ja, het is iets magisch, ja. Weet je. Dat lijkt me zo mooi om je daarin te bewegen, ook moeilijk. Maar goed, jij zat best bij de KNVB en dat is een beetje de aanleiding voor deze podcast, was dat ik op een gegeven moment, ik wist het niet, dat jij de bedenker bent van iets wat de laatste tijd heel veel aandacht heeft gehad, opschudding wil ik zeggen, veel positieve aandacht op een door een negatief gebeuren. Dat wil ik even voor het laatste houden. Ik wil even de aanleiding van One Love, want jij bent de founder, co-founder van One Love. Waar kwam voordat One Love er was? Wat was de vraag? Wat was de uitdaging?
Er lag al een uitdaging intern. Die hadden we zelf neergelegd. Dat wij vonden dat we meer bezig moesten zijn met het racisme in het voetbal. Maar goed, je hebt het druk. Dus er komen dagelijks heel veel vragen binnen bij de afdeling perszaken. Maar je wil ook zenden. Dus je maakt mooie filmpjes met je afdeling. Je bent in Den Haag bezig. Want voetbal bestaat ook bij de gratie van subsidie. En het bleef liggen op de plank. Ik zat er een jaar, volgens mij anderhalf jaar. Maar toen gebeurde er iets. De wedstrijd Excelsior, of Den Bosch Excelsior. 17 november 2019. En niets nieuws, helaas. Maar wel de reactie was nieuw. Het was Mendes Moreira, speler bij Excelsior. Die kreeg spreekoren naast zijn hoofd. En trok dat niet. En is boos van het veld afgestapt. En dat was iets nieuws. De scheidsrechter heeft het spel stilgelegd. En eigenlijk begon het daarna te lopen. VWS, het ministerie, kwam bij ons op de lijn. KNVB. Jullie moeten wat doen aan het racisme in het voetbal. Nou vinden wij dat ook. Alleen, het stopt natuurlijk niet bij het voetbal. Het is een maatschappelijk probleem, wat zich ook oppert in het voetbal. Maar wij waren hier allemaal zo van ontdaan eigenlijk, dat we zoiets hadden van, maar het moet ook. En laten we die handschoen oppakken. Toen hebben we samen met VWS hebben we een aanvalsplan. En ik zeg we, maar mijn inbreng was minimaal hè, daarin. Een aanvalsplan opgericht. Dat heet Ons Voetbal is van Iedereen. OVIVI in het kort. Bestaat toevallig. En het is echt toevallig. Want Dim, deze datum was ook maar toevallig gekozen. Bestaat vandaag 3 jaar.
Maurice en zijn collega's bijten zich vast in de uitdaging. Verschillende plannen komen op tafel, maar verdwijnen net zo hard weer in de prullenbak. Tot Maurice een boek leest dat hem op het juiste pad zet. One Love is geboren.
Hallo Moto.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Motorola Smartphones. Motorola maakt slimmere technologie voor iedereen. Kijk maar eens naar de Motorola Edge 30.
een 5G-toestel met een schitterend design, fantastische 50 megapixel camera en 6,5 inch OLED-scherm met een verversingssnelheid van 144 Hz. Find your edge met de Motorola Edge 30.
Dus we hadden dat boek, wat dus later ook One Love blijkt te heten, maar dat wist ik niet, dus credits naar die maker. En ik had dat in mijn hoofd, ik had het opgeschreven, ik liet het aan mijn collega's zien bij de KNVB, Jaap Paulsen. En Jaap zei, ja, deze voel ik wel. Dit is hem wel. En ik zeg, nou, we hebben een prima briefing voor de agency. En ik had ook Bob Marley shirt aan die dag. En ik met One Love, ooit hier gekocht, heel goedkoop bij Target. En ik zei, dit is het. One Love. Je moet... Ja, hij zegt, ik voel hem echt. Toen heb ik de in-house, maar hij werkt extern hoor, Floor Wesseling, onze designer, heb ik gebeld. Vanaf het trappetje in Utrecht waar ik woonde. En ik heb gezegd, ik moet je heel even spreken. En dat werd een gesprek van 3 uur. En dat ging hierover. Of je het voelde. Hij kan kritisch denken. Het is een designer, maar hij ziet dingen met hij zegt, ja, ik voel hem. Het moet een movement worden. En we kwamen met allemaal wilde ideeën. Dat als er spreekkoren zouden zijn, dat je dan niet meer om gaat roepen. Oh, dat mocht niet. Nee, natuurlijk mag dat niet.
Nee.
Maar dat je dan One Love instart. En dat de rest, hè, net zoals Three Little Birds bij Ajax, dat, wat zo rond dezelfde tijd een beetje speelde, als ik het goed heb. Dat je dat publiek meekrijgt en dat die gasten die eigenlijk fout doen, ja, daar in hun eentje staan. Dat was het idee. En we hadden andere ideeën. De captain's armband, dus de aanvoerdersband, kwam al snel als een uiting. Maar we hadden ook andere dingen als gekleurde veters. De kleuren van One Love en heel veel dingen. Uiteindelijk de briefing bij de agency neergelegd. We kwamen er toch niet uit. We zaten niet op dezelfde golflengte. Nou, dat kan. En toen eigenlijk gezegd, omdat we een beetje in een time squeeze kwamen, dan moet de briefing maar de campagne worden. Zoveel budget hadden we ook weer niet. Het was, hè, zoals gezegd, onderdeel van een groter geheel. Dat OVIVI, hè, ons voetbal is van iedereen. En er was wat geld gereserveerd voor een awarenesscampagne. Ja, dat was het. En wat ga je dan doen? Ja, wat heb je als KNVB? Je hebt de wedstrijden van Oranje. Je hebt het Nederlands elftal, maar die staan eigenlijk niet onder contract. Dus daar moet je het aan uitleggen. Van jongens, willen jullie meedoen? Het was ook geïnspireerd een beetje door wat Frenkie de Jong en Genie deden. Hè, met die twee armen naast elkaar. Ja. Dat gevoel. Dus we hebben ook de spelers van het Nederlands elftal en van de Leeuwinnen hebben meegekregen. Die zagen dit ook wel zitten. En uiteindelijk zaten we midden in COVID.
Ja.
Ja, en ga dan maar publiek aanspreken op hun gedrag. Er was namelijk, als er al gespeeld werd, was er geen publiek.
Nee.
Het voordeel was dat bij Oranje mochten we doeken spannen. En hebben we ook boarding gekregen. Ook toen corona, dat er weer publiek mocht zijn. En dat is voor de awareness natuurlijk, voor de naamsbekendheid wel goed geweest. En we zijn ons gaan richten op amateurvoetbal. Want ja, spreekkoren zullen heus wel in een stadion plaatsvinden. Maar wat ik af en toe langs de kant van het veld hoor, of in het veld, dat is nog een andere categorie. Dus wij willen een soort amateurclubs, een soort pledge of honor. Je bent een One Love club.
Ja.
En hier respecteren we die regels en zo niet. En nu ga je heel ver, dat is natuurlijk nooit ingevoerd. Dan krijg je de One Love card en ga je eruit.
Ja.
En dan weet ook iedereen dat je wat gezegd heeft. Maar in praktijk is het ook gewoon heel moeilijk te bewijzen. Als een scheidsrechter het niet hoort, hè, amateurvoetbal heb ik het over, dan is het de persoon die geraakt wordt, die gaat wat zeggen ervan. En de een die reageert en de ander loopt van het veld. Maar het zit hem in de bewijsvoering. En ja, dat is eigenlijk gek voor een spelletje als voetbal. Dus dat moet zichzelf reguleren. Nou, dat is wishful thinking, dat snap ik ook wel. Maar we hebben geprobeerd met One Love iets neer te zetten waarvan mensen zeggen, hey, het is eigenlijk best gek. En we zijn hier met z'n allen soms om 9 uur 's morgens om een leuk spelletje te spelen. En ik snap best dat in de hitte van de strijd je soms dingen zegt. Hé, hey, kale. Hè?
Ja.
Of iets anders. Ja. Rode, dikke, noem maar op. En dat, kale doet geen pijn, maar schelden is niet leuk. Maar helemaal als je stappen te ver gaat. En dat besef moest er komen. En dat hebben we geprobeerd neer te zetten met One Love. We hebben de aanvoerdersband we hebben 5 stuks naar alle amateurverenigingen gestuurd. Met een brief erbij vanuit Virgil, vanuit Oranje. En Sari, vanuit de Leeuwinnen. Sluit je aan. Hè? Wij zijn jullie aanvoerder. Nu geven we het stokje door. En we willen graag dat jullie binnen jullie club 5 mensen aanwijzen die aanvoerder zijn, die onze movement gaan verspreiden. Dat liep toen allemaal wel redelijk. We zaten nog steeds in COVID en dat maakte het gewoon niet makkelijk. Wat wel makkelijk maakte is, dan stellen we het weer uit.
Ja.
Want de naamsbekendheid was gewoon niet groot genoeg en niemand zat te wachten op het volgende wat we deden. En uiteindelijk, als ik me niet vergis, zijn we op een gegeven moment... We hebben wel wat dingen gedaan hoor. We hebben nog een filmpje gemaakt met een nummer dat heette Ik hou van jou. Een bekend Nederlands nummer.
Ja.
Waarbij je een soort donkere nacht hebt. En mensen met hoodies staan. En een beetje duister. En dat je denkt, hooligans. En dan... En dan gaat ineens het licht aan en dan doet er iemand zijn hoodie af en die begint dan te zingen. En dat hele publiek doet dan mee. En dat was dan ook weer een voorbeeld van waar One Love voor staat. Dus allemaal erg leuk, maar de echte bal is gaan rollen door Gijs de Jong. Dat is de secretaris-generaal bij de KNVB. Die zei op een gegeven moment, wij moeten gaan samenwerken met andere bonden. En dat had met Qatar te maken. Voor Qatar, daar speelde van alles met mensenrechten. Hadden we eigenlijk iets anders, niet verzonnen, maar bedacht. Omdat het ging een beetje door elkaar lopen met One Love. En je wilde niet van de kern af. Dus daar was, Football Supports Change. Dat was de insteek. Werd een beetje lacherig over gedaan, want Duitsland deed dit en België deed dat. En dat is waardoor Gijs zei, we moeten dat coördineren. Het is niet een wedstrijd onderling
die
het beste statement richting Qatar maakt. Het gaat erom dat je een statement maakt en dat je invloed hebt. En een van de dingen op de agenda bij Gijs was toch wel dat hij zei van... Vrouwen mogen eigenlijk helemaal niets in het voetbal,
ja.
In Qatar. Homoseksualiteit al helemaal niet. Ik wil toch iets met One Love doen. Dus naast Football Supports Change wil ik toch echt wel One Love in gaan zetten. En op een dag kreeg ik door, toen zat ik al hier, dat we dat met 7 of 8 andere landen gingen doen. En ik had echt zoiets van, wauw, dat zou geweldig zijn. Ik zag afbeeldingen van Kane met... En Neuer. En ik had echt zoiets van, wow, dit wordt nu wel, dit wordt wel groot.
Ja.
Zeker als het mag. En het was ook wel grappig, want we hebben best wel wat kritiek gehad op One Love in het begin. Dat mensen zeiden, een aanvoerdersbandje. Dat gaat het doen. Dat gaat het verschil maken. Nee, natuurlijk gaat dat het verschil niet maken. Maar het is makkelijk te dragen. We hebben ook speltjes gedaan in Hongarije. Toen Nederland tegen Tsjechië uitspeelde. Dat was een idee van Barbara Barend, van homoseksualiteit is hier verboden, wij gaan daar met z'n allen heen. Wat doet One Love? En daar had ze wel een goed punt. Dus toen hebben we alle heil speltjes laten maken en die hebben we ook opgedaan. En dat werd ook al groot. Ik weet van de Gijp nog, die had zijn hele outfit, had die vol met die dingen. Dus het vliegwiel begon al een beetje, ondanks de kritiek van... Ja, maar een bandje gaat het niet doen, jongens. Nee, maar wat gaat het wel doen? Het is een awareness-campagne. Ik ga niet iemand aanspreken op het moment dat hij een grote mond heeft. Ik zie er misschien gevaarlijk uit, maar dat doe ik niet. Daar ben ik niet held genoeg voor. En dat geldt eigenlijk voor heel veel mensen. Het is ook de stille meerderheid waar we ons op richten. Allemaal mensen die vinden dat dit niet kan, maar niet weten wat ze eraan moeten doen.
Ja.
En dan is het heel makkelijk om een speeltje op te doen, een bandje om te doen,
ja.
Of een polsbandje of wat dan ook. Dat was het idee een beetje. En ik weet dat we ook nog met een sponsor gesproken hebben van de KNVB over de breedte ingaan. En die zeiden, joh, focus op die aanvoerdersband. Dat is goud. Ik zou willen dat wij dat bedacht hadden.
Ja.
En dat heeft ons wel gesterkt om door te gaan. En toen kwam het WK.
Ja, het grappige wat je tot nu toe verteld hebt, is dat het eigenlijk nog helemaal niet zo oud is, One Love. In mijn beleving gaat het er heel veel langer mee. En dat is goed, dat is een compliment. Ja. Ik had het zelf ook een paar keer opgepikt, maar het kwam inderdaad, ja, explodeerde het. Ik kan me herinneren inderdaad dat voor de WK dat naar buiten kwam van, joh, weet je, we gaan meerdere landen meedoen. En toen was ik ook wel iets een beetje trots, weet je, toch Nederland, we hebben het toch leuk gedaan. Want er is heel veel kritiek op de KNVB van, jullie doen niks, en jullie statements zijn te zwak. Nou, hartstikke goed. Maar toen, want jij zat ondertussen al aan de andere kant van de oceaan. Ja, toen mocht het opeens niet meer. Hoe kwam dat bij jou aan?
Ja, we hadden al een kleine setback gehad een paar weken eerder in Nederland. Toen hadden we rondom Coming Out Day, volgens mij, als ik me niet vergis, hadden de, wat niet nieuw is, de aanvoerders van de Eredivisie hadden die band om.
Ja.
Dat hadden we al gedaan. Vroeger was dat een rainbow band.
Ja.
Maar dan kregen we doen dat met de Eredivisie samen, hè, en de Eerste Divisie. Daar kregen we kritiek op. Dat was te eenzijdig, het moest breder. Ja, One Love is dat. Ja. Hè? Dat is inclusie voor iedereen. Ja, als er dan twee aanvoerders niet mee willen doen, waarschijnlijk omdat ze gewoon niet goed voorgelicht zijn. Ja, dat ze niet weten waar die band voor staat. Dan brengt dat een enorme discussie mee, zag ik, vanaf hier. Ik bedoel, elke talkshow ging over One Love.
Ja.
Ik had zoiets van, wat is er gebeurd? En niets ten nadele van die twee jongens die hem niet wilden. Daar gaat het helemaal niet om. Wij willen dat ding ook niet door de strot duwen. Maar het ging wel ineens over, dat is gek. Die rechten zijn wel belangrijk, maar die rechten dan weer niet.
Ja.
Dus dat kleine bandje ging ineens een vliegwiel worden voor heel veel discussie en conversatie. Ook in de Nederlandse maatschappij. Want daar werd altijd gezegd, het is hier geen probleem. In het voetbal is het een probleem, maar in de maatschappij niet. Dus we gingen ineens van voetbal naar maatschappij. En toen kwam Qatar. En ja, raar WK sowieso.
Ja.
Qua beleving, en het zal daar allemaal fantastisch geweest zijn. Ik ben er niet geweest, maar de naartoe was al raar in je hoofd. Van, raar moment ook. En ik had vernomen dat er, ik geloof dat nog andere landen mee zouden doen. Het werden er wel 10. En ik had echt zoiets van, wauw, dit gaat impact hebben, jongens. Maar ik had ook wel in mijn achterhoofd, ik kende FIFA inmiddels een beetje.
Mm-hmm.
Dat het wel eens moeilijk zou worden. En ik heb al eerder met ze moeten schakelen. Ik ben tijdelijk, ik was hoofd van mijn afdeling, maar ik ben tijdelijk perschef geweest van de Leeuwinnen. Fantastische ervaring overigens. En daar wilden we ook al met die band spelen. Dat wilden de Leeuwinnen zelf heel graag. Die zijn ontzettend actief daarop en terecht. En dat mocht niet. Maar de regenboogband, die mocht wel. Dus ik heb aan de FIFA, dat gaat via de UEFA hoor, heb ik gevraagd, maar wat is dan het verschil? Dat konden ze niet uitleggen, maar het kwam erop neer, op die van ons stond een eentje, de cijfer 1. En dat is een letter of een cijfer en dat is een politiek statement en dat mag niet. De kleuren mogen wel. Dus we hebben er 1 floor gebeld, de 1 eraf gepoetst. Ik heb die band meegenomen, we gingen naar Cyprus en we moesten Wit-Rusland uit. En ze wilden met name in Wit-Rusland omdoen, omdat we daar eigenlijk niet wilden spelen. En dat is nog voor de hele inval bij Oekraïne.
Ja.
Maar Wit-Rusland was gewoon geen veilig land. De speelsters zeiden, dat is raar, ik mag hier wel zijn als speelster. Maar als persoon ben ik hier non grata, want ik ben homoseksueel.
Ja, precies. Ja.
Dus we hebben daar met die band gespeeld. We hadden goedkeuring van de FIFA, omdat ze er eigenlijk niks tegen konden doen. En ik had eigenlijk wel zoiets verwacht van, nou, er komt straks een brief bij de KNVB van, jongens, dat kan gewoon niet. Klaar.
Ja.
Of je het ermee eens bent of niet, Het kan gewoon niet. Maar die kwam niet. En dat was het rare, dat we toch wel op een gegeven moment zoiets hadden van, ja, maar wat ga je dan doen als het uiteindelijk toch niet mag? Ja, dan krijgen we een boete, maar we gaan nu niet meer. Maar die boete werd een gele kaart.
Ja, en maar dat was het pivot moment. Dat was...
Dat kan niet.
Nee, maar dat was ook waar heel veel mensen zeiden van, maar dit is, kijk, een geldboete, boeien. Weet je, dat weet iedereen, dat is net, in de Formule 1 krijg je ook een geldboete. Die jongens, dat zak geld voor hun. En in de voetballerij geldt dat ook zo. Maar dat dus de FIFA op dat moment het spel ging beïnvloeden om hun punt te maken, dat schoot bij iedereen echt een verkeerde keelgat.
Ja, dat was de overtreffende klap. En toen kwamen ze ook nog met hun eigen banden, waar letters en symbolen op stonden. Dus ook een hart en uitspraken voor goede doelen of tegen bepaalde dingen. En leuk bedacht. Hadden het alleen 3 maanden eerder gedaan. Had ons gewoon gebeld en gezegd, joh, wij willen dat universeel houden, dus dan doen wij dat. Had je ook een discussie gehad, maar veel eerder en veel kleiner. Maar nu, ook hier in Amerika, kwamen er ineens mensen die zeiden, ja, en Nederland en One Love. En uitgelegd dat ergens in mijn hoofd ooit begonnen is. Maar en mensen trots ook, hè, van oh, wauw, en zoals Amerikanen kunnen zijn. Maar hier zijn ze daar nog fanatieker in als iets niet mag. Dat vinden ze helemaal niks. Dus dat werd alleen maar groter en groter. Ja, en als je dan de kranten er een beetje... Ik heb het een beetje bijgehouden af en toe te googlen, maar dat was absurd. Minister uit Duitsland, minister uit België, die daar met die band om gingen zitten. Onze minister, die niet wist of ze het wel of niet moest doen. En dat ik dacht van, wauw, dit is waar One Love eigenlijk over gaat.
Ja.
Deze discussie.
Ja, wat er gebeurde is dat het gewoon, dat die simpele armband inderdaad ook de discussie openbrak. En er zaten 2 kanten aan. En is natuurlijk de maatschappij een brede gesprek. Maar ook het feit dat de FIFA zo'n grote organisatie is geworden die eigenlijk gestoeld is op een verkeerd principe en met verkeerde mensen. Wat we eigenlijk al heel lang wisten, maar daar nog eens een keer extra uitkwam. En als derde is dat elke voetbalfan ter wereld ook bedacht van Qatar? Gaan we voetballen in Qatar?
Ja.
En dat je gewoon weet van, ja, dit heeft gewoon met geld te maken. En dat was gewoon jammer. Even een stapje terug. Waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben. Ik heb dat hele One Love natuurlijk prachtig geweest. Maar jij hebt het bedacht. Hoe ben jij hiermee omgegaan? Dus je hebt daar heel veel tijd in gestoken. En hoe voelde jij je daarbij? Want als je zoiets gemaakt hebt, heel veel energie hebt gestoken. Natuurlijk met de andere mensen bij de KNVB. Maar vooral omdat het vanuit jouw hart kwam. Want ik denk dat het ook iets wat dicht bij jou lag.
Ja, mijn buiten een persoonlijke drijfveer heb in de privé setting, zal ik maar zeggen, heb ik heel veel te danken aan voetbal. Ik was 7 en toen speelde ik met Surinaamse jongetjes. Tenminste, Surinaamse afkomst, Turkse afkomst, Italiaans, Portugees. En dat verrijkt je zo als mens.
Ja.
Want op je 10e, 11e, 12e weet je niet beter. En zo zou het ook moeten zijn.
Ja.
En ik denk dat mensen die exposure niet hebben, daar op veel latere leeftijd pas mee te maken krijgen. En dan misschien, hè, het hangt ook van je opvoeding af. Ik ben vrij liberaal opgevoed. Misschien dan ineens een kronkel hebben of niet snappen dat iedereen gelijk is. En culturele verschillen zie je ook in zo'n team. Maar ook het waarom. Dus als een jongen altijd te laat komt, en het is altijd dezelfde, dan kun je daar van alles van vinden. Maar het was ook de jongen waarvan nooit zijn ouders er waren.
Ja.
En dat kwam omdat die 4 baantjes hadden.
Ja.
Die jongen moest zijn eigen tas pakken. En ik zeg niet dat dat voor iedereen dan gold, maar je kreeg begrip voor elkaar.
Ja.
Want dan legde je uit van, ja, maar weet je, 8:30 is 8:30. En de jongen begon, ja, die kon misschien nauwelijks klok kijken. Die begon dat langzaam te beseffen. En wij kregen begrip voor hem. Dat als hij 8:50 er was, dan, oh ja, nee, maar wij snappen dat. Dat is volgens mij waar de maatschappij om gaat. Dat je begrip hebt voor elkaars standpunt, voor elkaars gevoelens.
Dat je elkaar ruimte geeft om...
Ja, en het gaat mij niet zozeer om dat omdat iemand anders is dan altijd maar alles ook geaccepteerd moet worden. Maar je moet het er met elkaar over hebben.
Ja, nou, dat was wel dat moment wat je net noemde. Dat een van de aanvoerders was Kokcu van Feyenoord. En dat is een jonge jongen, die is begin 20, met heel veel verantwoordelijkheid. Hij is aanvoerder van Feyenoord. En mijn eerste reactie was, hoe kun je het nou doen? Weet je, jongen, kom. Toen ging ik ook nadenken. Oké, de jongen heeft een bepaalde opvoeding, die staat voor een bepaalde waarde, die niet altijd stroken met die van mij. Wat jij net ook zegt, je moet het niet opdringen. Op zo'n moment, ik denk dat dat ook communicatie is geweest, werd er door iedereen werd de band aan hem opgedrongen. En hij kwam in problemen met zijn geweten. Laten we eens omdraaien. Ik ga spelen in Turkije, hè, of in een land in die regio. En ik krijg een band om waarmee we zeggen, alle homofielen moeten weg. En dat zij zeggen, ja, maar dat is toch logisch? Hoe kan je daar nou tegen zijn? Dat was het schande moment. En wat ik wel een moment vond, is dat ik ook de twee kanten begon te belichten. En dat is ook wel een beetje waar het om gaat. Is dat je daar misschien niet begrip voor brengt, maar wel ernaar luistert.
Precies. Het ging, toen ik dat hoorde, had ik eigenlijk zoiets van, mooi. Ja. De discussie is op gang gebracht. Ja. En niet om de een of de ander is beter dan. Het gaat erom dat je probeert te begrijpen waarom iemand niet mee kan of wil doen.
Ja.
Wel, ik vond zijn uitleg niet altijd even goed overigens, maar ik denk ook, wat jij zegt, dat hij verrast was. 1, verrast was dat hij dat ding om moest.
Ja.
2, dat hij waarschijnlijk niet wist waar het voor stond.
Nee.
En de allermooiste, tussen aanhalingstekens, die ik hoorde achteraf, niet van hemzelf, maar ik geloof van mensen die voor hem spraken in talkshows, was dat als we geweten hadden dat het ook stond voor waar ik voor sta, inclusief voor iedereen, dan had hij hem misschien wel omgedaan.
Ja.
Ja, maar daar zit dus het probleem. Want dan ga je dus zeggen, ja, als het mij persoonlijk raakt, dan doe ik hem op. Maar ik kan niet begrijpen waarom ik hem voor een ander om moet doen. Ja. Terwijl andersom zou je het ook waarderen als die ander hem voor jou draagt.
Nou, ja.
Dit is maar een bandje. Nogmaals, geen halszaak. Ik vind echt dat iemand dat zelf moet beslissen. Ik heb ook gehoord, dan is hij geen goede aanvoerder. I don't know. Dat kan ik niet beoordelen. Dat vind ik veel te ver gaan. Het gaat mij erom dat je een discussie hebt over het grotere principe. One Love staat voor inclusie van iedereen.
Ja.
Kun je dat aan als maatschappij? Dat het een inclusie voor iedereen is en niet, in dit geval was het coming out, hè, want dat was volgens mij het statement. Ja. Ja, ik vind het niet zo slim dat ze dit rondom coming out day doen. Nee, het ging om coming out day.
Ja.
En vandaag staat de band dus in dat teken.
Ja.
Je kan andere dingen verzinnen waardoor die in ander teken zal staan.
Ja.
Dat is het mooie van die band. Die band is er ook voor iedereen.
Ja.
Ik vind het dan jammer dat mensen zeggen, ja, daar kan ik niet aan meedoen. Want dat staat haaks op dat een band voor iedereen is. Maar ik snap wel waarop ingezoomd worden. Dat gedeelte waarvan zij zeggen, ja, ik ben voor alles, maar voor dit stukje niet. Daar zit er iets, ik zeg niet fout, dat is waar de brug geslagen moet worden.
Precies, zijn verhaal was ook van, ja, ik ben er niet tegen, maar ik kan het van mijn geloof niet.
Nee, nou,
en ik moet een concessie doen. En je weet gewoon dat het daar, omdat daar de sociale banden veel sterker zijn, dat het daar misging. Ja, ik vond dat zelf een heel heftig moment. Zeker omdat dat ook over een aantal jonge jongens heen gestort werd. En eigenlijk een soort nationale discussie werd. En iedereen daarmee aan de haal gaan. Dat was ook wel een beetje...
Ja,
een beetje
de media tegenwoordig.
Een beetje
weet
zonde.
Je
dat? Hey, ja. Zo'n One Love beweging, hè? Dus je bent er nu niet actief bij betrokken, niet echt actief bij betrokken, denk ik.
Klopt.
Maar is dit wel een van de mooiste dingen die je gedaan hebt tot nu toe? Vanwege de intrinsieke gedachten en...
Ja, het komt vanuit mijn hart. Het is goed bedoeld. Dus daarom was het aan de ene kant was ik blij met zo'n discussie. En aan de andere kant vind ik het dat jammer dat het mensen ook pijn doet. Hè? Die echt in gewetensnood komen. Dat is nooit de bedoeling geweest.
Nee.
Je kan wel heel makkelijk zeggen, ja, je moet meedoen. Nee, daar gaat het niet om. Nee. Maar het gesprek is belangrijk.
Is dat wat je geleerd hebt hiervan?
Nou, dat is wat ik eigenlijk al wist. En dat hebben we in praktijk willen brengen.
Ja.
Wij, en dan heb ik wij is drie, met z'n drieën, Floor, Jaap en ik, zijn allemaal opgegroeid met heel veel kleur om ons heen.
Ja.
En ik kan van alles verzinnen waarvan ik zeg, nou, dat zou ik anders doen.
Ja.
Maar daar gaat het helemaal niet om in het leven. Het gaat erom dat je het probeert samen te doen. En misschien soms zelfs met een beetje tegenzin, maar je leert ervan. En ik denk dat One Love vooral awareness, maar ook learning is. Ja. Voor mensen,
Is het ook learning de andere kant op? Is dat je ook begrip toont voor mensen die niet opgegroeid zijn met mensen van kleur en misschien in een bepaalde hoek hebben gezeten waar ze verkeerd zijn ingelicht? Kijk, ik kom uit de polder en wij hadden geen mensen van kleur. Het eerste jongetje van kleur was een klein donkergekleurd jongetje wat geadopteerd werd. En dat was echt een happening. Ja. Ik zeg maar zoals het is. Niet op de verkeerde manier, maar dat waren wij niet gewend. Kijk, ik ben heel open, dus dat is allemaal wel goed gekomen. Maar ik kan snappen als je je halve leven in zo'n situatie woont waar dit als niet normaal wordt beschouwd, dat je ook die persoon de ruimte moet geven om zeg maar te leren dat ook anders is. Snap je wat ik bedoel?
Ja, nee, maar dat is volgens mij het geheim van een multiculturele samenleving. Dat je nieuwsgierig bent naar elkaar.
Ja.
Dat je vragen stelt aan elkaar. En misschien wel eens de verkeerde vragen ook stelt. Want ook dat is sensitief.
Ja.
He, je moet wel op een gegeven moment een instinct ervoor hebben. Maar ik kan me voorstellen dat als je ergens vandaan komt waar dit nieuw is.
Ja.
He, het, in jouw geval kleur. Of in een ander geval misschien homoseksualiteit. Dat je even slikt.
Ja.
Daarom is die bal zo belangrijk. Dat klinkt misschien heel dom. En misschien sla ik het heel plat. Maar is het nog steeds van belang op het moment dat je de bal aan het rondschieten bent.
Ja.
Met elkaar. Nee.
Nee. Nee.
En dat opent een deur voor gesprek. Want daarna leg je de bal weg, neem je wat te drinken samen en zeg je dit of dat tegen elkaar en dan vraag je iets. En, ik denk dat je als mens altijd nieuwsgierig moet zijn.
Ja.
En wat ik zei, het is wel belangrijk om de juiste vragen te stellen en niet heel pummels er doorheen te gaan. Maar ik denk dat dat ons verrijkt als mensen. En daarom ben ik wel heel erg blij als jij zegt, is dit het mooiste wat je... Ja, ik heb meerdere mooie dingen gedaan, maar dit komt eigenlijk uit mijn kleine teen.
Ja.
En uit mijn hart.
Ja.
En als je dan ziet dat het omarmd wordt. We hebben van begin af aan gezegd, ik wil dat de gewone man in de straat snapt dat er iets aan de hand is. En dat is gebeurd. Ik bedoel, hoe heet het programma? Even tot hier?
Ja.
Ja, die hebben geloof ik 3 weken achter elkaar die band in de uitzending gehad. Tot mensen in de straat toe die allemaal zo'n band om hadden. Dat ik dacht van ja.
Weet je, het is ook een heel simpel product. Hè? Het is heel goedkoop, het is heel makkelijk, het is heel duidelijk. Je kan het altijd gebruiken, sport.
Ja.
Ik vind het gewoon een heel goed verhaal, omdat ik het eerst allemaal voor kennisgeving aannam. Toen kwam de hele heisa eromheen, vlak voor en tijdens de WK. En dan ga je er meer over nadenken. Ik ontdekte dat jij daarmee te maken had. En later hoorde ik dat jij het ook dat het uit jouw hoofd en hart kwam. Dat vind ik mooi. We hebben een sponsor van deze podcast. Dat is Motorola. En ik mag namens de sponsor, mag elke gast een smartphone weggeven aan iemand die hem of haar in dit proces of een ander proces echt geholpen heeft. En dan zeg ik altijd bij vrouwen en kinderen, zijn we net iets te makkelijk. Ik heb jou nu al genoeg tijd gegeven om erover na te denken. Wie ga jij verblijden met een Motorola smartphone?
Ja, nou, een klein stukje tekst en uitleg. Want natuurlijk, ik kan mijn co-founders, hè, Jaap of Floor, kan ik aanwijzen. Verdienen er allemaal niets aan. Nee. Dus het is allemaal vrijwilligerswerk. In de tijd van de baas, dat dan weer wel, dankjewel ja. KNVB. Maar dat vond ik iets te makkelijk. Dus ik heb iemand uitgekozen die ik eigenlijk niet ken. Ik heb hem zelf nog nooit ontmoet. Maar ik vond zijn verhaal wel een... eigenlijk, als je dat voor elkaar krijgt met One Love, dan heb je het denk ik goed gedaan. Er is een jongen die heet Laurens Jacht. En die is op de fiets van Amsterdam naar Qatar gegaan.
Oké. Okay.
En als ik het goed heb, hè, Jaap kwam hier mee. Hij is een cybersecurity ondernemer. Nogmaals, ik ken hem niet. Maar hij is... hij wilde daar naartoe om spread love. The message. Ja. Hij is ook gestopt onderweg. Hij heeft daar gevoetbald met de lokale bevolking. Dat is het beeld wat ik altijd gehad heb. Hè? Dat boek waar ik het over had. Die foto's die ik ooit gezien heb, die... iets andere insteek hadden. Gewoon voetbal is all over the world. Okay.
Ja.
En hij zegt ook, ik geloof dat voetbal, hè, als grootste sport verbroedert.
Ja.
En mensen verbindt. Ja, dat is waar wij voor staan. En we hebben ook contact met hem gehad hoor. Tenminste KVB dan. Maar ja, ik vind dit zo knap. En belangeloos. En dat ik dacht van ja, dat is zo de spirit van One Love. En natuurlijk, ik kan duizenden andere mensen verzinnen hoor, maar dit kwam als eerste naar boven toen ik dacht van ja, ik kan me nog herinneren die jongen op de fiets, dus ik heb dat even bij Jaap opgevraagd en die zei ja, die jongen is helemaal die kant op gegaan. Ja, dat vind ik heel bijzonder. Ja.
Nou, maar is het ook dat iemand zichzelf dan wegzijt om zijn avontuur te doen uit naam van iets wat jij ooit verzonnen hebt, dat is ook prachtig. Dus we gaan zorgen dat hij hem krijgt. Dat na de opname zullen we dat samen eventjes uitkristalliseren hoe we dat gaan doen. Ik heb nog één laatste vraag voor je. Waar zou je willen dat dit, en hebben we het ook over One Love, allemaal heen gaat? Moet dit een... Het mooiste is dat het nooit meer nodig is, maar dat duurt nog wel eventjes. Wat zou je feitelijk graag willen zien de komende tijd?
Ja, wat jij zegt klopt wel. Hè? Dat heb ik ook. Ik heb één interview gegeven aan de Telegraaf. En daar heb ik dat ook gezegd. Van ja, het is eigenlijk fantastisch dat het zo'n groot succes is, maar belachelijk dat het nodig is.
Mm-hmm.
Maar goed, dat wisten we. Ik zou het mooi vinden. Maar daar kan ik zelf niks aan doen, is dat mensen op een gegeven moment tegen elkaar gaan zeggen van hey joh, doe even wat minder, One Love. Hè? Hey.
Ja, ja.
En dat is niet eens van deze campagne, dat is natuurlijk waar Bob Marley al ooit mee begonnen is. En daar ga ik me echt niet mee vergelijken.
Nee.
Dus don't. Maar die message, al is het zijn message, dat die meer verspreid wordt, zou ik al fantastisch vinden. Ik probeer hier in Amerika ook wel wat ermee te doen. Ik heb ook wel wat interesse gekregen vanuit clubs. Ik weet alleen niet hoe je dat moet organiseren, dus daar ben ik nog even naar aan het kijken. En in Nederland gaan ze gewoon door. Ik weet van Jaap dat er weer van alles aankomt. Dus dat is hartstikke mooi. Ik heb hier gezien dat, niet in Amerika, maar dat FIFA, het spel...
Ja. Ja.
Dat ze daar patches hadden geüpload waar die aanvoerdersband in het spel kwam. En boarding. En, als dat soort dingen officieel zouden worden, zou het nog mooier zijn.
Ja.
Ja, dat mensen ermee aan de haal gaan op een positieve manier. Ik heb twee Belgen, die stonden als foto bij mijn stuk in de Telegraaf met het One Love shirt. Ja, dat is niet... Wij verkopen niks. Hè. Die aanvoerdersband is €5 en dat is gewoon kosten.
Ja.
Je mag er niet aan verdienen, vind ik.
Nee.
Ja, dus het is raar dat je mokken ziet en dat soort dingen. Dat mensen daar geld aan verdienen. En aan de andere kant zeg je, ja, maar dat is wel de message. Hè?
Ja.
Verspreiden.
Ja,
ja, als die boodschap nog wat langer doorresoneert, dan zou ik dat al fantastisch vinden. En dat mensen tegen elkaar zeggen van tijdens het voetbal. Van, hey joh, haal van je mond.
Ja.
Why?
Ja.
En voor de rest hoop ik, maar dat heeft niks met One Love te maken, dat mensen zelf gewoon wat meer gaan nadenken. En, weet je,
dat is het ultieme uiteindelijke doel waar heel veel mensen zich voor inzetten.
Ja, nou, er gebeuren natuurlijk dagelijks hele vervelende dingen. En gewoon in het leven. Het leven mm-hmm. zelf mm-hmm. is moeilijk. En discriminatie, racisme, uitsluiting is daar een onderdeel van. Maar One Love geldt eigenlijk ook voor Oekraïne en Rusland.
Ja.
Ik wil niet de grote filosoof uithangen, maar One Love kun je overal inzetten.
Ja.
En ja, het zou mooi zijn als dat klinkt wel heel zwaar, de wereld wat meer vanuit liefde geregeerd werd en wat ja. minder vanuit geld.
Ja.
Super filantropisch. Ik wil ook geld verdienen in die end.
Ja.
En dat willen we allemaal, maar joh, het wordt wel heel hard. En
ja.
dat zou mooi zijn als One Love ook op die manier in de maatschappij landt. Niet alleen maar in het voetbal.
Dat ben ik helemaal met je eens. We spraken met Maries Ouderland vanuit het verre Miami. Ja, verschil moet er zijn. Jij bedacht op een gegeven moment in jouw functie bij de KNVB de One Love actie. En dat die ene gedachte is geëxplodeerd tot een wereldwijd fenomeen. En dat begon allemaal met één idee. Waarvoor dank vanuit mij en alle mensen die dat warm hart toedragen. Dankjewel voor je tijd. En wellicht over een tijdje spreken we elkaar weer over een nieuw mooi hoofdstuk van One Love.
Nou, dat zou mooi zijn. Het moet echt een movement worden.
Gaan we doen. Dankjewel.
Thanks.